Onze hulpe en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in de eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Willen we elkaar gaan zingen? Uit de 119e psalm. En daarvan nader het 55ste vers, 53ste. Uw woord is mijn lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Het 53ste vers van Psalm 119. Stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We vervolgen de schriftlezing met wat u kunt vinden in het boek Jona. In de komende tijd willen we enkele malen ook bij het boek Jona stilstaan. En we lezen nu Jona 1, de verzen 1 tot en met 9. Jona, het eerste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 9, waar Gods heilig en onfeilbaar woord al dus luidt. En het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want jullie de boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren. En hij kwam af te Jaffo en vond een schip, gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met hen lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Maar de Heren wierp een grote wind op de zee. En er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen iegelijk tot zijn God, en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee, om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Voort zeiden zij en ieder tot zijn metgezel: kom en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk? En van waar komt gij? Welk is uw land? En van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: ik ben een Hebreeër en ik vrees den Heere, den God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Tot zoverre. Laat ons nu des Heeren een heilig aangezicht zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere, getrouwe enige en drie enige God, hebben we gedeeld uit uw woord mogen lezen. En daarin hebt gij tot ons gesproken, zoals gij dat ook doet door de psalmen. We hebben mogen lezen uit Exodus, uw wet, uw woorden, uw goede wet, uw goede woorden, en ook uit het boek Jona. Jona werd onderwezen door u in een wel zeer wonderlijke weg. Maar zo komt ge ook deze morgen tot ons, opdat we niet alleen deze overbekende geschiedenis zouden beluisteren, maar dat het in ons hart zou mogen doordringen, dat we ten diepste ook mensen zijn die een eigen weg willen gaan en niet willen weten van uw weg. En daar misschien allerlei redenen voor hebben, zoals Jona die ook gehad zal hebben, maar hij moest weer in uw weg gebracht worden. En Heere, zo komt gij ook ons toe te roepen, ook deze morgen, dit is de weg, wandel in dezelfde. Heere, dat moeten we steeds weer leren. Of we nu jong zijn of oud, of we nog voor eigen rekening leven, of dat we uw naam mogen vrezen, hebben steeds zo uw leiding nodig, want anders zijn we als schapen die dwalen in het rond, en dat kan ook, als we die genade van u hebben leren kennen, een ogenblikje, en we hebben onze eigen gedachten. Zoals Jona toch ook een kind en knecht van u was, en toch zijn eigen gedachten op een zeker ogenblik ging navolgen. Maar het is groot dat gij hem dan weer terechtbracht. En dat hebben we ook nodig, Heere, dat we onze zonden leren zien. Dat we een walgende miszaag aan onszelf krijgen. En de gerechtigheid en de zaligheid zoeken, buiten onszelf, in Christus Jezus. Heere, zo vraag om opening van uw woord. In de prediking van uw getuigenis. Maar we ook onze harten openen. Opdat het woord maar ingang zou mogen hebben en wortelen en vruchten dragen van geloof en waarachtige bekering. Heere, we mogen u danken dat gij het geeft dat we hier mogen zijn. In alle vrijheid, ongehinderd, in onderscheid van zoveel andere landen en gebieden. En dan dragen we bijzonder wel de landen aan u op en de gebieden waar vervolging is. Waar mensen in het geheim moeten samenkomen. Heere, schenk toch uw nabijheid. En te midden van alle verdrukking maar te mogen zien op u die in alle benauwdheid benauwd is geweest. Op de Heere Jezus Christus. Die die diepste weg heeft willen gaan. Van kribbe naar kruis. Om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En Heere, dat we dan ook, niet alleen in die landen en die gebieden waar vervolging is, zouden mogen denken aan die mensen daar, maar ook aan de zoveel in ons land, die niet vervolgd worden. En die toch in de macht zijn van hem die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Mogen daaruit bevrijden, Heere. En zo nog een krachtig werk doen. Ja, mogen we vragen, wil gij de hemelen scheuren en nederkomen? Ook in deze dienst. Wil werken onder jongeren, onder ouderen. Gij weet van de zorgen, de worstelingen, de problemen die er kunnen zijn. De zonden die er kunnen wezen. Openbare zonden, verborgen zonden. Zonden in gedachten, woorden, werken en nalatigheid. O Heere, dan gaat er geen een van ons vrij uit als gij in het recht zou treden. En gadeslaan, opmerken onze ongerechtigheden. Dan kunnen wij voor u niet bestaan. Maar wat is dan een wonder dat gij in deze wereld die zich van u afgekeerd heeft, toch iedere keer weer opnieuw komt met uw woord en ons toeroept, dit is de weg, wandel in dezelfde. Heere, wil dan zo nog onbekeerde trekken met koorden der liefde. En wil uw kinderen ook steeds nader onderwijzen in die hoge, in die zalige les van het niets uit ons en het al uit u. Heere, wil zo werken in het geheel van de gemeente, zoals ze deze morgen is opgekomen en waar men ook vandaan komt, misschien in een tijd van vakantie, wil gij de leegheid, de vakantie vullen met uzelf en wil zo nog een bezoek brengen door uw Heilige Geest. Heere, gedenk alle zieken. Mensen met zorgen naar het lichaam, op allerlei gebied kan dat wezen, ook in het midden van de gemeente. Mensen met psychische noden. Mensen met noden waar anderen niet van weten, wees gij nabij met uw genade, o Heere. Gedenk alle rouwdragenden. Mensen die een lege plaats hebben in de familie, in het gezin. Mensen die ooit een kind naar het graf hebben moeten brengen, wees gij nabij en ondersteun nog, Heere. Ook al kunnen de gedachten zich zo vermenigvuldigen en zijn er allerlei raadselen en begrijpen we het allemaal niet, geef dat we het in uw hand mogen geven. Ze hebben we veel te vragen, Heere. Wil gij uw woord nog voortgang doen hebben over het wereld rond? En gedenk ook degenen die thuis mogen meeluisteren door de weg der middelen. Gedenk in het bijzonder de eenzame, juist ook in de vakantie. Heere, en dan vraag om uw nabijheid. Bij zo overbekende geschiedenis. Wil gegeven bij uw dienstknecht wat nodig is, de zaak in het hart en de woorden in de mond. Maar wil zo niet alleen zegenen, in het spreken, ook in het luisteren, in het bidden, in het orgelspel, in het zingen, in het geven van onze gaven. Maak nog wel met uzelf, Heere, wil nog een bezoek brengen. En hoor nog uit genade alleen om Jezus willen. Amen. We willen met elkaar gaan zingen op Psalm 107. En ondertussen wordt er gecollecteerd. De eerste is voor de diaconie. De tweede voor de instandhouding eredienst. En dan kunt u ook geven bij de uitgangen voor de kerkvoogdij. De collecte kunt u ook overmaken op de rekening van de kerkvoogdij. Alle collecten worden van harte in de milddadigheid aanbevolen. Psalm 107, het 13e vers. Hij wekt met slechts spreken een stormwind voor hun oog. Het 20e. Maar wil dit volk niet bukken voor God, het wordt ras vernederd. En het 21e. Maar die nu hulpeloos kermen, verdrukt en vol gebrek, brengt God door vrij ontfermen haast, dat betekent snel, in een hoog vertrek. Terwijl er gecollecteerd wordt voor diaconie en instandhouding eredienst, zingen we Psalm 107, de versen 13, 20 en 21. tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte. En daarvan lezen we nog het vierde vers. Jona 1, vers 4. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee. En er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Schrijf boven de preek Gods opdracht aan Jona. Gods opdracht aan Jona. Een drietal gedachten vraagt kort onze aandacht. Ten eerste de opdracht gegeven. Ten tweede de opdracht versmaad. Ten derde de opdracht bekrachtigd. Dus Gods opdracht aan Jona. Ten eerste de opdracht gegeven. Ten tweede de opdracht versmaad. Ten derde de opdracht bekrachtigd. De opdracht gegeven, de opdracht versmaad, de opdracht bekrachtigd. Dat zijn onze drie gedachten en geven de Heer ons in spreken, in luisteren, zijn leiding en onmisbare zegen tot de eer van Gods naam, tot onze zielen zaligheid. Dat zij zo. Eerst dus de opdracht gegeven. We kunnen wel zeggen dat van de 12 zogenaamde kleine profeten, denk aan Hosea tot en met Maleachi, dan kunnen we toch wel zeggen dat Jona een van de bekendere profeten is. En waarom? Omdat we de geschiedenis van Jona als het ware zo duidelijk voor ogen kunnen stellen. Ook de kinderen kunnen het volgen. Ze zien als het ware die man, die profeet, die een bepaalde weg gaat, die vlucht voor het aangezicht des Heren, een storm op de zee. En nou, er is zoveel meer te zeggen. En dat zal allemaal zo de Heer het geven aan de orde komen. Maar eerst de vraag, waarom gaat het? Ja, het boek heet Jona, het boek van de profeet Jona. Maar we zouden vergelijken kunnen maken met het boek Rut. Bij het boek Rut staat als titel van het boek Rut, Rut. En dan zou je zeggen, het gaat over Rut. Maar als je goed leest, dan zie je dat het net zo goed gaat over Naomi. Dat het net zo goed gaat over het Joodse volk. Dat het net zo goed gaat over de heidenen. Maar bovenal dat het gaat om de leiding des Heren. En dat zouden we ook bij het boek Jona kunnen zeggen. Inderdaad, er staat boven Jona. En we gaan er ook van uit dat Jona dit naar de hand zelf heeft opgeschreven. Maar gaat het om Jona? Gaat het om die heidense zeelieden? Gaat het om Nineveh? En wat we nog meer zouden kunnen zeggen? Of gaat het vooral om de leiding des Heren? De leiding des Heren die wonderlijk is, die niet na te rekenen is, maar die wel Gode verheerlijkend is. Want zo werkt de Heren. Het gaat om de eer van zijn grote en nooit volprezen naam. En daarom is niet het boek Jona zomaar een spannende geschiedenis of zo. Maar dan gaat het er eigenlijk om ons te leren heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? En zo zijn er nog wat dingen die, zo de Heere geeft, die we aan de orde hopen te stellen. En als we nou denken over Jona, ja, hij was een profeet. Dan wil ik toch nog eens een keer naar voren halen, wat was nu de taak van een profeet? Soms hoor je kinderen wel eens zeggen, een profeet dat was iemand die de toekomst voorspelt. En het kwam natuurlijk voor dat profeten ook over de toekomst spraken. Maar profeten waren vooral mensen die de waarheid moesten doorgeven bij de Heere vandaan. Een voorbeeld. Als we denken aan David en de verschrikkelijke zonde van David. Hoe is David de diepte, de ernst van die zonde aan de weet gekomen? Door het werk des Heren en de Heer heeft daar Nathan de profeet voor willen gebruiken. Sprak Nathan zijn eigen woorden? Nee. Nathan sprak de woorden die hij van de Heren, van Gods wegen, tegen David moest zeggen. Heeft de Heren zijn bedoeling mee? En Nathan is maar een doorgever van wat de Heere spreekt. Dat is ten diepste het profetische werk, niet het eigen woord doorgeven, maar het woord van de Heere. En zo was Jona dan ook een profeet. En vaak wordt bij een profeet ook vermeld in welke tijd hij profeet was. Je kunt van Jona lezen uiteraard in het boek Jona. Je kunt ook lezen van Jona in 2 Koningen 14, vers 25. Dan wordt Jona ook genoemd. En we kunnen dan ook verder nagaan dat Jona profeteerde in de tijd van Jerobeam de tweede. Ja, nou, en zal u zeggen? Nou, waar was die koning van, Jerobeam de tweede? Ja, van het noordelijke rijk, van Israël. U weet, na Salomo is het rijk in 2 stukken uiteengevallen. Het noordelijke mocht de naam van het land blijven houden, Israël, het 10-stammenrijk. Het zuidelijke rijk raakte die naam kwijt en ging verder onder de naam Juda. Maar de tempel, die was wel in het zuidelijke rijk, in Jeruzalem. En het huis van David ging verder in het zuidelijke rijk. En we weten ook, in het zuidelijke rijk waren er ook wel koningen die de Heere vreesden. Daar ga ik nu niet nader op in. Maar in het noordelijke rijk, daar lezen we eigenlijk van geen enkele koning dat hij de Heere vreesde. Eigenlijk al niet van de eerste koning van het noordelijke rijk, Jerobeam. En dan is er nog een tweede geweest, Jerobeam de tweede. Maar die was niet veel beter dan Jerobeam de eerste, die ook als bijnaam had, die Israël zondige deed. Dat betekent Jerobeam, die niet alleen als het ware apart ging staan van Jeruzalem en van het zuidelijke rijk, maar die van de Here afging en zelf een bepaalde eredienst ging inrichten. Nou, daar ga ik ook allemaal verder niet op door. Maar het is wel tekenend dat hij werd genoemd die Israël zondige deed. En wat is zondige? Nou, dat is dingen verkeerd doen, zal u zeggen. Maar hier heeft het vooral te maken met het afkeren van de Here weg. En dat is helaas in het noordelijke rijk veel gebeurd. En in plaats van de Here of naast de Here ging men dan ook afgoden vereren, waaronder de Baals, die verschillende namen hadden, die verschillende taken hadden, maar die in ieder geval niet wilden weten, de Baalsdienaars, van de dienst des Heren. En kijk dan nog maar eens de geschiedenis van Elia, ook een profeet van het Noordelijke Rijk, bij de Karmelna. Is Baal God, volg hem na. Is de Heere God, volg hem na. Nou, in dat Noordelijke Rijk, daar was dus heel veel mis. Men wilde naar de Heere niet luisteren, men luisterde liever naar Baal in verband met de vruchtbaarheid. Bij mens, bij dier en op het land. De afgoden van Baal waren, de Baals afgoden waren vruchtbaarheidsgoden, zogenaamd. En die werden gediend en men vergat de Heere. Dan zou je zeggen van nou, dan zou het naar recht zijn als de Heere zich helemaal terugtrok van het noordelijke rijk. Maar dat doet hij niet. Hij zendt profeten. Dat doet de Heere steeds. Om af te manen van de verkeerde weg en te manen naar de goede weg. Dat zien we eigenlijk al in de tijd van de richteren. En dan stuurt de Heere richteren, rechters, die niet zozeer profeten zijn, maar toch de taak hebben om het volk op het rechte pad te brengen. En later zien we dan vooral de profeten in het Noordelijke Rijk en het Zuidelijke Rijk, die als taak hebben om te zeggen, zo zegt de Heere. En eigenlijk, we zullen ons niet met profeten vergelijken, maar eigenlijk is de taak van Gods dienstknechten vandaag de dag niet anders. Spreken van het zo zegt de Heere. Ook als we het niet begrijpen. Ook als we het niet bij elkaar kunnen brengen. Want Jona krijgt toch wel een heel bijzondere opdracht. We kijken er nog even naar. Het staat er zomaar ineens. En het woord des Heren geschiedde. Het gebeurde. We kennen allemaal wel het woord geschiedenis. En ik hoop, jongelui, dat jullie allemaal op school het vak geschiedenis hebben. Er zijn wel eens mensen die het vak geschiedenis laten vallen en daardoor zich als het ware los dreigen te weken van het verleden. Maar ik hoop dat de verschillende toch geschiedenis mogen hebben op school. Maar wat betekent geschiedenis? Dat betekent een verhaal van wat geschied is. Van wat gebeurd is. En als het gaat om geschiedenis, gaat het niet zomaar over gebeurtenissen. Maar willen we bij het vak geschiedenis ook de hand des Heren zien? Nou, dat staat hier eigenlijk ook. De Heren gaat, met eerbied gezegd, geschiedenis schrijven. Door zijn woord te laten geschieden tot Jona. We weten dat Jona de zoon van Amittai is en daardoor weten we ook dat die Jona dezelfde is als die in 2 Koningen genoemd wordt. Maar wat staat er dan? Dan staat er, maak u op. Dat betekent zowel sta op, kom in beweging en ga een reis maken. Nou, Jona zou het begrepen hebben als die naar een van de 10 stammen van Israël gestuurd zou zijn. Maar hij moet naar de grote stad Nineveh. Even bedenken, wat is Nineveh voor stad? Nineveh is een stad, ligt in het huidige Irak. Een stad die een belangrijke stad was en zelfs de hoofdstad geworden is van het Assyrische Rijk. En dat was een vijandig rijk, juist ten opzichte van Israël. Daar wilde je niets mee te maken hebben met Assyrië. Je wilde niets te maken hebben met Nineveh. En daarom de Heere zegt, je moet naar Nineveh. En eigenlijk, maar daar hopen we later weer stil te staan, begrijpt Jona wel dat als de Heere doet waarschuwen, en dat is zijn opdracht, dat de Heere dan ook kan geven dat als de bekering komt, dat hij toch weer zijn genade laat gelden. En daar denkt Jona, zo blijkt later in het boek Jona, daar blijkt Jona al over na te denken bij het begin. Hij wil het woord des Heren niet in Nineveh brengen. Want het woord des Heren brengen, betekent het ook aan de Heren overlaten, wetende dat het woord zal doen hetgeen hem behaagt, het zal niet ledig wederkeren. En dat wil Jona niet. Dus in plaats van naar het oosten, naar Nineveh, gaat hij naar het westen. Staat in het tweede vers, predik tegen haar. Want hun die de boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Dat moet dus een waarschuwende preek zijn. En dan denk ik een ogenblik aan de tijden van Noach. Noach heeft tientallen jaren als het ware gepredikt in het timmeren van die ark. Tientallen jaren werd het volk gewaarschuwd, maar men wilde niet horen. En zo moet Jona naar Nineveh. Of ze het horen willen of niet, maar dat is wel de opdracht. Zoals Noach ook die ark moest timmeren, ook al begreep hij verder niet hoe het zou gaan, maar hij moest doen wat de Heere zei. Nou, dat geldt ook voor Jona. Hij moest naar het oosten, hij moest prediken, hij moest waarschuwen, maar hij gaat naar het westen. En dan staat er in het derde vers, maar Jona. Ze hebben de Statenvertalers het vertaald, in het Hebreeuws staat er gewoon en Jona. Maar de Statenvertalers gebruiken het woordje maar om de tegenstelling aan te duiden. De Heere zegt dit, maar Jona doet dat. En in het vierde vers ook zo'n voorbeeld. Jona gaat een bepaalde weg, maar Jona staat er in vers 3. En in het vierde vers, maar de Heere. Jona denkt dat hij tegen de Heere in kan gaan. Dat hij zijn eigen weg kan gaan. Maar Jona. En dan in het vierde vers, maar de Heere. De opdracht is gegeven. Hij moest het woord proclameren. En begrijpelijk, Nineveh, Assyrië, was een bedreigende macht ten opzichte van Israël. Een land met de gruwelijkste afgoderij, een land dat ook bekend stond om zijn wreedheid. En Jona denkt, om allerlei redenen, ik ga daar niet naartoe. Maar zoals ik al zei, weet uit de rest van het boek Jona, dat Jona ten diepste toch wel besefte dat de Heere genadig zou zijn, zelfs naar de Ninevieten toe. En zo wilde hij geen prediker zijn. En vlucht hij naar het westen. Hij vindt een schip En hij denkt, nu kan ik gaan zo ver mogelijk weg. Dwaasheid natuurlijk. Wat voor gedachten had Jona nou wel niet van de Heere? Een gedachte alsof de Heere aan een plaats gebonden zou zijn. Dat kwam in het oosten veel voor. Er waren bijvoorbeeld Baals, die verbonden waren aan wat wij vandaag de dag Libanon noemen. En zo waren er allerlei afgoden die gebonden waren aan een bepaald gebied. En Jona had dus ook het gedachte, God is de God van Israël en die is dus gebonden aan Israël en aan Juda. En als ik nu maar Israël en Juda verlaat, dan kan de Heere niet bij me komen. En dan ga ik zo ver mogelijk weg, denkt Jona. Een Tarsisschip, vindt hij. Een schip dat naar Tarsis vaart. Dat was de grootst mogelijke boot in die tijd. Want Tarsis, zo zeggen verschillende verklaarders, was een plaats in wat wij vandaag de dag Spanje noemen. Tarsis overigens niet verwarren met Tarzen, waar Paulus vandaan kwam, wat in het huidige Turkije ligt. Nee, Tarsis lag helemaal aan de andere kant van de Middellandse Zee. Zo ver mogelijk weg van de Heere. Hij versmaadt de opdracht des Heren. Jona gaat zijn eigen weg. Geliefde, zoals ik al zei, het is een bekende geschiedenis. Maar een geschiedenis blijft geschiedenis, namelijk verleden, als we geen lijnen trekken naar het heden. De bedoeling van geschiedenis is dat we leren van de geschiedenis, dat we leren van wat de Heere doet geschieden. Ook in het leven van Jona. En dan kunnen we natuurlijk zeggen, Jona was een kind des Heeren, maar dan wel zeer ongehoorzaam kind des Heeren. Dat zijn eigen weg wilde gaan. En hoe is dat met ons? Van nature geldt het van ons ook, we keerden ons in iegelijk naar onze eigen weg. We willen zelf wel de dienst uitmaken. Geliefde, kijk. Iedere zondagmorgen wordt de wet des Heeren gelezen. Iedere zondagmorgen klinkt als het ware, dit is de weg. Wandelen in dezelfde. Maar we willen graag onze eigen gang gaan. Vooral wat betreft de geboden, bijvoorbeeld het 7e gebod, het 8e gebod, het 9e gebod. Liegen. Ach, af en toe een leugentje, dat moet kunnen. Terwijl toch het een eigen werk van de duivel is, het liegen en bedriegen. Het 7e gebod, is dat nog wel van deze tijd? Mensen, als er één onzinargument is, dat vaak gebruikt wordt, dat is, iets is niet meer van deze tijd. Alsof dat maatgevend zou zijn. Je hoort en je leest vaak onzinargumenten, zo van, dit is niet van deze tijd, of wij kijken naar de toekomst. Al dat soort dingen, dat zijn geen argumenten. Het moet vanuit de schrift komen. En de schrift vraagt niet, is het van deze tijd, maar is het van God? God spreekt van trouw. En van trouw zijn aan elkander. En luisteren naar hem. En dat de man zorgt voor de vrouw en de vrouw zorgt voor de man, enzovoort, enzovoort. En dan niet invullen van ja, dat kan wel zo zijn, maar voor mij maakt hij een uitzondering. Ik heb dat werkelijk letterlijk eens gehoord, jaren geleden. Van een man die een weg ging die duidelijk tegen het 7e gebod inging. En toen hij erop aangesproken werd, zei hij van ja, dat is ergens wel zo, maar de Heere gaat mij een andere weg. Dat is dwaasheid. Dan ga je recht tegen het woord des Heren in en dat is tot schade van jezelf. De wet des Heren is niet gegeven opdat wij zelf eigen invullingen geven. Dat gebeurt wel in onze maatschappij, hoe lang hoe meer. Nederland als land is op een zeker ogenblik losgekomen van de heerschappij van Spanje. En in 1648 pas echt officieel een onafhankelijk land geworden. ten opzichte van het keizerrijk. Maar ons land is wel gefundeerd, uiteindelijk, op het woord des Heren. Waardoor is de 80-jarige oorlog ontstaan? Omdat men van het juk van Rome los wilde komen. Omdat de Bijbel bovenaan moest komen. Wat zegt de Heere? Wat zegt het woord? En zo is het ook vele jaren lang in ons land geweest. Dat de wet des Heeren als het ware vanzelf sprak. Dat de Bijbel gezag had. Maar in de laatste 100 jaar zie je dat ons land hoe lang hoe sneller zich van het woord afkeert. En dat men onder elkaar gaat afspreken wat men het liefste wil. Los van God. Geen God. Geen meester. We gaan onze eigen weg. En Jona is ons tot waarschuwend voorbeeld. Want Jona gaat zijn eigen weg. Dat is zeker waar. Maar de Heere laat hem niet zo ver komen. Want als we dan zien wat Jona zegt. Jona die gaat naar een schip. Gaf de vracht, ging neder in hetzelfde om met hen lieden zo ver mogelijk weg te gaan naar Tarsus van het aangezicht des Heeren. Uit het verdere hoofdstuk blijkt ook dat Jona dat aangegeven heeft naar de scheepslieden. Dat hij vluchtte van het aangezicht des Heeren. En zo versmaadt hij de opdracht. Hij zegt als het ware, ik ga mijn eigen weg. Hij levert, zou je kunnen zeggen, zijn ontslagbrief in. Hij zegt het, Heer, ik ben wel uw profeet geweest, maar nu is het genoeg. Nu ga ik mijn eigen weg. Ik volg mijn eigen wijsheid. Ik volg mijn eigen hart. Ik blijf dicht bij mezelf. Ik vind kracht in mezelf om te doen wat ik goed vind. Ik ben wijs genoeg om uit te maken wat verstandig is. Geliefde, Jona gaat een verschrikkelijke weg. Door te zeggen, ik kan het wel zonder de Heere. Maar zijn wij ook niet zo? Goed, we gaan naar de kerk. We voegen ons onder het woord. En dat is goed, zeker. Er is niets van te zeggen. Maar, moeten eerlijk zijn, is de godsdienst niet vaak iets dat er maar een beetje bij hangt? Natuurlijk. We gaan naar de kerk, 2 keer. Het is een cultuur die we koesteren. Maar ondertussen, door de weeks, we voeren onze eigen handel uit, zoals wij dat willen. We nemen beslissingen zoals wij die willen. Nou, heel eenvoudig gezegd, hè? Beslissingen die van belang zijn, in je bedrijf, op je werk. Of als een jongen verkering zoekt met een meisje, vraag je de Heere eerst. Vraag je Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Jona vroeg dat niet. Wat wilt gij? Want wat de Heere wilde was duidelijk genoeg. Maar hij dacht aan het wat wil ik. En is dat ook bij ons niet het gevaar? Wat wil ik? Ik ga mijn eigen weg. Daarom is genade nodig in ons leven, geliefde. Want anders zijn u, jij en ik hetzelfde. We bedenken zelf wat we willen. We zijn oud en wijs genoeg, zeggen we in onze dwaasheid. Nou, dat oud genoeg, dat zal waar zijn. Maar wijs, mensen, ik loop al wat jaren mee. En als iemand 18 is, is die volwassen. Dan zou je denken, je hebt een bepaalde wijsheid. Maar ik kom mensen tegen en mezelf ook. Waarbij ik moet zeggen, wat zijn we vaak dwaas en wat ben ik dwaas. En wat moeilijker door de Heere iedere keer weer bijgehaald en bijgehouden worden. Daarom vragen we nog, Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Bij een open Bijbel. Want godsdienst kun je genoeg hebben. Had Paulus ook. Had godsdienst genoeg. Was fariseer, was een geleerde, kende in ieder geval de Torah uit zijn hoofd, was onderlegd in allerlei vraagstukken, discussieerde over van alles en nog wat. En ondertussen hield zijn hart zich verre van de Heere vandaan, alhoewel hij dacht dat hij een Gode welgevallig werk deed in het vervolgen van de gemeente. Totdat de Heer hem tegenkwam en hij neergeveld werd op de weg naar Damascus. En toen ging Paulus bidden. Als Jood kende hij heel wat gebeden, ongetwijfeld. Maar toen ging hij bidden omdat hij de Heere nodig had, omdat hij zijn zonde wilde belijden. Omdat hij ging vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Jong en oud, is dat in ons leven ook zo? Ik ben niet tegen formuliergebeden. We hebben ze ook in de formulieren van Heilige Doop en het Heilige Avondmaal. Maar kennen we ook het vrije gebed? Jongens en meisjes, ook in de binnenkamer. Het gebed, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Het gebed, Heere, grijp mij toch, want ik ben mezelf niet betrouwd. Ik ga zelf zo in een verkeerde weg. Dat wordt beleefd. Dan ga je leren bidden. Niet bidden, zomaar een formuliergebed waar ondertussen je gedachten allerlei kanten op kunnen gaan. Maar een gebed waarbij je gaat zien wat het inhoudt om God kwijt te zijn. Ook al is het misschien voor een ogenblik, als je de Heere mag vrezen of als je er nog voor staat. Hè, dat je zegt van ja, zo kan ik niet leven, zo kan ik uiteindelijk ook niet sterven. Heere, help mij toch. Wees mij zondaar genadig. En het zijn korte gebeden, geliefde. Ik denk dat Paulus ook niet zulke lange gebeden gehad zou hebben. Het zijn korte gebeden. Maar wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En wat deed Jona? Riep hij de Heere aan? Nee. Hij ging naar Jaffa. Hij vond een schip. Oh, wat kwam dat mooi uit. Een schip. Juist dat helemaal naar Spanje gaat. Dat zo ver mogelijk naar het westen gaat. Wat werkt alles toch mee? Ja, zo lijkt het. Zo kan het ook wel eens gaan dat je denkt, dit gaat goed, dat gaat goed. En dat je dan ook bedenkt, dat zal wel de weg des Heren zijn. Maar de Heren kan je ook in een bepaalde weg brengen. Waarbij de Heren met eerbied gezegd zijn plannen heeft. Want, zeker aan Jona's kant is het zo dat hij wil wegvluchten van het aangezicht des Heren. Ondertussen heeft de Heren zijn eigen bedoeling. Voor Jona, maar ook voor die zeelieden. En daar hopen we een volgende keer nader op in te gaan, naar aanleiding van het tweede gedeelte van hoofdstuk 1. Maar hier gaat het om de voorzienigheid Gods. Jona bedenkt het hier een en al ten kwade, om zijn eigen weg te gaan. Maar de Heere zal het ten goede denken. Het is hergesteld met de geschiedenis van Jozef en zijn broeders. De broeders verkochten Jozef. Denk helemaal mis te gaan met Jozef. Maar de Heer heeft wonderlijk met Jozef gehandeld. En later zegt Jozef ook tegen zijn broeders, jullie staan helemaal verantwoordelijk, jullie zijn helemaal schuldig. Gij die hebben ten kwade gedacht. Maar de Heer heeft het ten goede gedacht. Maar Jona denkt ze weg ten kwade. Maar de Heer, zo lezen we in het vierde vers, wierp een grote wind op de zee. En er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. En zo komen we bij onze derde gedachte. Dan gaan we nu eerst zingen, Psalm 139, het vierde vers. Waar zou ik uw geest ontvlieden? Waar zou me, o Heere, uw oog niet zien? Al voer ik op naar 's hemels trans, daar zijt gij, daar vertoont gij uw glans. Al daalde ik zelfs ter helle neder, daar vond ik ook uw aanschijn weder. Psalm 139, het vierde vers. de opdracht gegeven. De opdracht versmaad. En nu ten derde de opdracht bekrachtigd. Jona vlucht weg. Maar Jona. Hij vlucht weg van het aangezicht des Heren. Het is u misschien opgevallen dat hier steeds Heren staat met hoofdletters. U weet wel dat soms staat in de Bijbel Heren met een hoofdletter en verder vier kleine letters. Soms staat er Heren dus met een hoofdletter en kleine letters. Soms Heren met vijf hoofdletters, soms alleen God. Maar hier dus met nadruk Heren. En dan weet u dat er in het Hebreeuws vier letters staan. Op z'n Hollands gezegd J-H-W-H. Die waarschijnlijk uitgesproken zijn als Yahoo. Maar waar het om gaat is dat die letters oorspronkelijk betekenen de zijnde, hij die is. En dat het dan gaat om God zoals hij zich openbaart. Al in Genesis, maar ook in Exodus aan Mozes bij de brandende braambos. En dan ga je zien dat die naam vooral ziet op de trouw des Heren, hoe de Heren zich verbindt aan Abraham, Isaac en Jacob, aan Mozes. Maar dan in het bijzonder in Exodus 20, waar die woorden staan, ik ben de Heren uw God. Daarin ligt de verbondstrouw des Heren uitgedrukt. En als dan hier staat, maar de Heren, mogen we zeggen dat heeft alles te maken met die trouw des Heren. Die trouw des Heren ook naar Jona toe. Maar ook die trouw des Heren daarin dat de Heren zijn verbond bevestigt en Jona niet in zijn eigen wegen laat gaan. Als we iedere zondagmorgen horen, ik ben de Heere uw God, dan betekent dat ook, daarom, omdat ik uw God ben, wil ik niet dat mijn naam misbruikt wordt. Daarom wil ik dat u niet liegt, enzovoort, enzovoort. Die naam drukt dus de trouw Gods uit en zo ook naar Jona. Wat is het dan groot dat er niet alleen staat, maar Jona, maar in het vierde vers ook, maar de Heere. Weet u daar in uw eigen leven ook van? Dat het in uw leven was, maar, en vul dan je eigen naam erin. Maar ik keerde me naar mijn eigen weg. Ik ging mijn eigen pad. Totdat het in mijn leven was, tot hiertoe en niet verder. Dat als het ware de Heere sprak, maar de Heere. Gelukkig als je dat in je leven mag kennen. Dat de Heer je niet door laat gaan. Denk een ogenblik aan een voorbeeld dat ik misschien wel eens gebruikt heb. Als kind ging ik te ver in zee. Ik dacht, het kan niet zoveel kwaad, maar ik had niet in de gaten dat daar voor de kust muien waren. Mijn vader wel, en hij zag me en hij trok me vrij stevig uit het water. En dat doet de Heer wel eens. Dat hij je tegenkomt op je eigen weg. Dat hij je soms op een zachte manier weer terugleidt. Maar het kan ook op een heel stevige manier zijn. Ik denk een ogenblik aan Petrus toen hij wegzonk in de golven. Hij riep, Heere, help mij. En de Heere greep hem. Maar de Heere. Dan gaan we nog even verder. Als ik zie op de trouw des Heren, dat de Heere Jona tegenkomt met die woorden, maar de Heere, dan gaat het op een hardhandige manier. Hij wierp een grote wind, een orkaan, een tornado, zo zeggen sommige verklaarders, op de zee. En er werd een grote storm in de zee, zodat het schip docht te breken. In het Nieuwe Testament komen we ook zoiets tegen. Dan is er een grote visvangst en dan wordt er gesproken van de netten. Die staan dan op het punt om te scheuren. Nou, zo staat hier eigenlijk ook. Dat schip staat op het punt om te breken. En wat die scheepslieden dan ook proberen. Het gaat mis. Het schip zal ten onder gaan. Ze zullen met man en muis vergaan. En dan gaan ze allemaal hun eigen afgoden aanroepen. Staat er in het vijfde vers, ze werden bang. Toen vreesden de zeelieden. Vrezen is een wat apart woord in onze taal en ook in het Hebreeuws. Het kan betekenen echt bang zijn. Het kan ook zijn eerbied hebben voor. Ontzag hebben. Nou, hier zijn ze alleen maar bang. En ze gaan allemaal tot hun eigen afgoden roepen. En het een na het ander, ze doen van alles, ze gooien dingen overboord om het schip wat lichter te maken. Dat helpt natuurlijk niks. Want het schip wordt wel lichter, maar hoe lang hoe meer dan natuurlijk een speelbal van de golven. Dat kan iemand zelf wel nagaan. En Jona, die was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. Hoe bestaat het? Te midden van de storm. Slapen. Dat hij zo kon slapen. Zal ik het u anders vertellen? Hij was met een diepe slaap bevangen. De Heere hield hem slapende. Opdat die scheepslieden bij Jona terecht zouden komen. Want die scheepslieden zien er natuurlijk ook. Iedereen is klaar wakker. Het schip dreigt onder te gaan. En eentje slaapt. Zo komen die scheepslieden bij Jona terecht. Daarom zei ik er net aan het begin. Het gaat hier niet zomaar om de geschiedenis van Jona. Maar het gaat om het voorzienig beleid des Heren. Dat de Heere ook wat met die zeelieden voor heeft. En uiteindelijk komen ze dan bij Jona terecht. En dan zeggen ze, roep ook maar tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Dat is natuurlijk puur heidense redenering. Wij roepen allemaal tot onze eigen God. Roept u nou tot uw God, dan zal het allemaal goed gaan. En dan gaan ze loten werpen. En het lot valt dan op Jona. Niet zomaar. Salomo zegt ervan, het lot wordt in de schoot geworpen, maar het gehele beleid daarvan is van de Heere. De Heere zorgt ervoor dat ze weer bij Jona terechtkomen. En dan gaan ze vragen. En moet u eens goed opletten wat er dan staat. Een hele redenering zou je zeggen, zo te midden van die storm. Verklaar ons nu, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. En ze weten het antwoord natuurlijk wel. Wat is uw werk? En van waar komt gij? Welk is uw land? En van welk volk zijt gij? En eigenlijk door zijn optreden heeft Jona verloochend dat de Heere God is. Heeft hij verloochend dat hij tot het Hebreeuwse volk behoort. Heeft hij verloochend dat hij een profeet des Heeren is. Heeft alleen gezegd bij het aan boord gaan, ik moet naar het westen, ik vlug weg van de Heeren. En nu moet hij openbaar komen. Hij moet alles gaan vertellen. En dat doet hij dan ook. Dan staat er, niet zomaar, ik ben een Hebreeër, maar dan staat er, ik ben een Hebreeër. Ik vrees den Heere, een God des hemels die de zee en het droge gemaakt heeft. Je zou zeggen die hemel en aarde gemaakt heeft, maar dat zegt Jona niet. Ik ben een Hebreeër, hij moet openbaar komen, hij kan het niet langer verloochenen. Ik behoor tot dat uitverkoren volk dat de Heer apart gezet heeft om zijn naam te vrezen. Ik ben een Hebreeër. Ik vrees, inderdaad ook in de zin van ik ben bang, maar ook ik heb ontzag voor, en dan gebruikt hij ook die verbondsnaam, ik vrees de Heere. En als we dan zo kijken naar de zee, dan zeggen we de Heere heeft de zee en het droge gemaakt. Zo komt Jona openbaar. En wij? Als het nou eens aan u gevraagd zou worden, wie bent u eigenlijk? Of vraag het ook eens bij jezelf. Wie ben ik eigenlijk? Ja, ik ben een christen. Ik ben gedoopt. Ik vrees de Here. Maar anderzijds, eigenlijk weet niemand er wat van. Op mijn werk, ze weten niet dat ik naar de kerk ga. Op mijn werk, bidden voor en na het eten, ik doe het niet. Op mijn werk, op maandag kan ik meepraten over sport en zo, maar niet over de dienst des Heren. Op mijn werk, ik hou het maar een beetje verborgen. Ik wil niet graag vroom overkomen bij mijn collega's. Ik wil niet graag dat de mensen denken dat ik boven hen sta. Nou, dat is een mooie gedachte op zichzelf, maar het gaat niet op. Het gaat er namelijk niet om boven anderen te staan. Kijk, dat gevaar zit er wel in, hè? Je kunt op een bepaalde manier zeggen van, nou, over sport, ja, daar praat ik niet over, daar doe ik niet aan mee. Dan ga je boven anderen stellen. Je kunt ook zeggen, gisteren, ja, ben ik naar de kerk geweest. Heb ik dat en dat en dat gehoord. Het is dus niet zo dat je een ander als het ware naar beneden moet gaan drukken. Dat gevaar zit er in ons hoogmoedig hart wel in. En dat we gaan spreken over wie de Heer is. Ik ben iemand die naar de kerk gaat. Ik vrees de Heer. En dat alles hier zo is, dat is niet zomaar. De Heer heeft de zee en het droge gemaakt. Daarmee belijdt Jona dat de Heer de Almachtige is. Die staat boven de afgoden van de zeelieden. Zo belijdt hij dat. Goed, ze hebben hem gedwongen. Maar nou kon hij toch niet langer zwijgen. Het gevaar van zwijgen zit er bij ons wel in. Ik weet een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Kijk, hier in Nederland kunnen we precies horen waar iemand vandaan komt. Als iemand uit Zeeland komt of uit Van Goeree-Overflakkee, hij hoeft nog maar een half woord te zeggen of je hoort het. Als iemand uit Drenthe komt, je hoort het binnen de kortste keer. Als een raam niet open is, maar los bijvoorbeeld. Je spraak maakt je openbaar. En zo was het ook bij Petrus, de zaal bij Caiaphas. Hij sprak niet zo deftig Jeruzalems, Hebreeuws. Hij had een wat apart dialect. Galilea was natuurlijk ook niet voor niets het Galilea der volkeren. Het was een beetje een mengvolk. Ze horen gelijk dat hij niet naar Jeruzalem kwam. Er wordt ook gezegd, gij waart ook met hem. En een heerlijk woord trouwens. Om met de Here te zijn. Met de Here te zijn die zelf heeft gezegd, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Maar wat zegt Petrus? Nee hoor, dat is niet zo. Ik ken de mens niet, ik weet niet waar je het over hebt. Om zichzelf maar overeind te houden. En dat gevaar lopen wij dus ook. We willen graag met de grote menigte mee. Met de grote groep. We willen geen buitenbeentje zijn. Dat is ook moeilijk, zeker kinderen op school. Die willen geen buitenbeentje zijn. Je valt zo buiten de groep en kinderen kunnen heel lief zijn als je ze apart hebt. Maar in een groep kan het soms heel erg verkeerd zijn. En verkeerd gaan. En dan hou je mond maar wat. Begrijpelijk. En toch maar goed spreken van de Heer. Niet om boven een ander te staan, maar om van je af te wijzen naar hem toe. En dan denk ik aan Johannes de Doper. Hij had een bijzondere opdracht gekregen. Maar hij wees van zichzelf af. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En als hier Jona dan mag spreken wie hij is, dan zegt hij als het ware weer, ik sta in dienst van de Here. En de volgende keer hopen we dan ook te zien dat Jona zich helemaal mag overgeven aan de Here. En dat hij zo toch weer als profeet mag gaan spreken. Ook door een wondere weg. Maar daar gaat het nu niet over. Nu als Jona spreekt, ik ben een Hebreër, ik vrees de Here. Dan geeft hij uit wat de Heer hem op dat moment ingeeft. Zoals ook bij Petrus in het Nieuwe Testament. Als de Heer Jezus vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En uiteindelijk aan de discipelen, wie zegt gij dat ik ben? En dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Heerlijke belijdenis van Petrus ook, al kwam later de verloochening. En van Jona zullen we nog zien, die ging verschillende kromme wegen. Maar de Heere kan met een kromme stok een rechte slag slaan. Niet om de verkeerde weg van Jona te verontschuldigen. Niet om de verkeerde weg van de broeders van Jozef te verontschuldigen. Niet om de verkeerde wegen van de discipelen van de Heer Jezus te verontschuldigen. Niet om uw verkeerde wegen te verontschuldigen of die van mij. Maar om te zien, boven dit alles staat, maar de Heere. Wij kunnen ons allerlei dingen voornemen. Mens overdenkt ze weg. Mens maakt allerlei raadslagingen, plannen. Maar de Heere bepaalt het pad in uw, jouw en mijn leven. Dan nog iets. Ik wil het even aanstippen. Het woord geschieden is een belangrijk woord in het boek Jona. Er is nog een ander belangrijk woord. En dat is het woord beschikken. De Heere beschikt een storm. De Heere beschikt een grote vis. De Heere beschikt een wonderboom die groeit. De Heere beschikt een wurm. Het ganse schepsel is aan hem onderworpen. Zoals de zee en de winden aan de Heere Jezus gehoorzaam zijn. De aarde is des Heere, mits schaders haar volheid. En de Heere beschikt. Het woordje beschikken, daar zit het woord schikken in. En schikken is oud-Nederlands voor sturen. Beschikken betekent dus besturen. Maar dat woord geeft dus aan dat hij de koning is. De koning der koningen, de Heere der Heeren. Hier kan gezegd worden, hij is de koning. In het Nieuwe Testament zien we dat in het bijzonder bij de Heere Jezus Christus. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij beschikt het zo dat zijn discipelen gestuurd worden, uiteindelijk tot de wereld, ja, beginnend in Jeruzalem, heel Judea, Samaria, maar dan tot aan de uiterste einde der aarde. Dat evangelie ook hier gekomen is, jong en oud. Dat komt door de beschikking des Heren. Omdat er nog toegebracht moeten worden tot de gemeente die zalig wordt. En wat is dat gelukkig. Wij willen zelf zo graag beschikken. Maar gelukkig als je het mag overgeven in de hand des Heren. Als je mag zeggen, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg goden stil. Wat was Jona toch ongelukkig bezig tot in het wegvluchten van de Heer. En het was gelukkig dat er staat, maar de Heere. Maar hoe lang vlucht u al van de Heere? En dan bedoel ik het heel uitgebreid. U die wel naar de kerk gaat, maar waar u toch eerlijk moet zeggen van ja, ik ga wel naar de kerk, maar eigenlijk hou ik me veel liever met andere dingen bezig. Bedenk dat de Heere naar u toekomt in de prediking, in zijn woord. En dan kun je wel willen vluchten. Maar gelukkig als je mag ontdekken, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. De Heer hield me tegen. En liet me zien dat mijn weg, mijn vluchtweg, geen weg is tot het leven, maar uiteindelijk tot de dood. En als de Heer mij tegenhoudt op die vluchtweg, dan ga ik zien wie ik nu echt ben. Dan ga ik me niet verheffen. Dan ga ik zien dat de hoofdsom van de wet is God liefhebben boven al en de naaste als onszelf. En dat ik van nature geneigd ben God en de naaste te haten. Dat ga ik dan zien. En dat de Heer dan met zulke nog van doen wil hebben. En dat is het evangelie, geliefde. Jona had zijn ontslagbrief als het ware ingediend. Maar de Heer accepteerde dat ontslag niet. Petrus had als het ware zijn ontslagbrief ingediend. Door te zeggen, ik ken de mens niet. De Heer accepteerde dat ontslag niet. Ja, maar Jona is toch geen geschikte profeet meer? De Heere accepteerde het ontslag niet. Petrus had het toch helemaal verzondigd? De Heere accepteerde het ontslag niet. Daar leren we uit. Dat inderdaad heel erg met u kan zijn, met jou, met mij. Allerlei zonden in gedachten, woorden, werken en nalatigheid. Maar dat voor de grootste der zondaren er plaats is bij de Heere Jezus. Als in uw leven mag klinken dat maar de Heere. En het grote maar de Heere is ten diepste uitgesproken op Golgotha. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hij, de volstrekt zondeloze, is naar het kruis gegaan en heeft de volkomen verlossing aangebracht voor alles verbeurd hebben de zondaren. En weet u dat u hier nou in Gods huis zit? Dat is een teken ook van zijn trouw. En als hij u toeroept, dit is de weg, wandel in dezelfde, dan klinkt als het ware daarin door, wie is de Heere Jezus voor u, jou en mij nu persoonlijk? Zie je dat hij de enige weg is ter ontkoming van de toekomende toren? Ziet u dat alleen in hem een volkomen verlossing is? Ziet u dat alleen in hem die naam is, die onder de hemel gegeven is, die onder de mensen gegeven is, door welke we moeten zalig worden, en dat er geen andere naam is? Eén naam is onze hopen, één grond heeft Christus kerk. Ja, maar kan dat wel voor mij? Geliefde, die vraag kan ik begrijpen. Als je ziet op jezelf en je zegt van ja, ik ben zo lang al zo huigelachtig geweest. Of ik heb zo lang alleen maar mezelf bedoeld. Wat moet de Heere nou met mij? Ja, met u kan die ook niks. U hebt geen bekwaamheden in uzelf, ik ook niet. Maar wat zingen we vaak, ook met de kinderen? Al wat u ontbreekt, schenkt hij zo het smeekt, mild en overvloedig. De Heere ziet om naar zondaren niet omdat wij wat hebben, maar omdat hij mild en overvloedig wil geven. En er is een overvloed bij hem, van genade voor genade, zelfs voor de grootste der zondaren. Daarom is, zo ben ik van overtuigd, uiteindelijk Jona zalig geworden. Petrus zalig geworden. Niet op grond van de eigen werken van Jona. Niet op grond van de eigen werken van Petrus. Maar op grond van het middelaarswerk van onze Heer Jezus Christus. Als het ware, de Heere komt met zijn werk bij de Vader. Dat werk van een volkomen verlossing. Maar alleen zijn werk. Probeer niet op een andere manier de eeuwigheid aan te doen. Zo van, een andere godsdienst is toch ook wel goed? Moeten we zo moeilijk doen? Over de islam? Over het jodendom? Over het boeddhisme? Is toch ook allemaal, daar zit toch ook wel iets goeds in? Dat dachten die scheepsen die er ook. Uiteindelijk moesten ze bij de God van Jona uitkomen, maar dat hopen we volgende keer te horen. En zo willen we ook vanuit de schrift u aanwijzen. Er is maar één naam. Ja, maar dat is een beperking. Nee, daarin ligt juist alle ruimte. Want geen zondaar is te slecht. Of deze zaligmaker weet er met eerbied gezegd weg mee. Wie zegt dat? Dat zegt Joël. Dat zegt Petrus op de Pinksterdag. En ingelikt in de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Daarom ga toch niet aan die naam voorbij. Want in die naam ligt ook die verbondsnaam die we hier lezen uitgedrukt. Heren. En wat betekent de naam Jezus? Jehoshua. De Heren met hoofdletters maakt zalig. Zaligmaker. Eén naam tot zaligheid gegeven. Prediken één naam, twee wegen, de brede weg naar het verderf, smalle pad aan de pad dat ten leven leidt, en die drie stukken. Maar kent u die ene naam? Kent u die ene naam tot zaligheid gegeven? Of houden we het liever bij onze eigen weg? Bij onze eigen naam, bij onze eigen, een beetje opgeknapte godsdienst, zonder God, zonder Christus? Nu is het nog het heden der genade. We mogen die naam nog prediken. Ook al komt er misschien van alles in ons er tegenop. En dan hopen we vanmiddag naar Bernade bij stil te staan. Maar in die naam ligt alles. Voor alles verbeurd hebben de zondaren en zondaressen. En nooit gaf iemand ooit te hoog van deze koning, die ook hoge priester en profeet op. Bij hem is er volkomen zaligheid. Zult u het onthouden? U kunt geen enkel ding bedenken dat u bij hem vandaan houdt. Ook niet uw zonde. Hoeveel, hoe smerig, hoe erg die zonden ook zijn. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Amen. Eindigen met gebed. Heere, zo aan het einde van deze dienst gekomen, past het ons uw naam te danken. Dat we hier zo samen mochten zijn. En ge weet wat er in ons hart is. We zijn er die uw naam mogen vrezen en die het als het ware mogen zeggen met de dichter: het is mijn goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Anderen hebben misschien vanuit onverschilligheid toegeluisterd. Maar ten diepste zijn we van nature allemaal op de vlucht. En wil ge door de leiding van uw geest ons brengen en houden op dat smalle pad dat ten leven leidt, dat uiteindelijk uitloopt op de eer van uw grote, nooit volprezen naam. Gedenk ons in het verdere van deze dag, breng ons vanmiddag weer hier in uw huis, bewaar ons over de wegen en hoor nog uit genade om Jezus willen. Amen. Ik herinner u nog aan de collecte bij de uitgang voor de kerkvoogdij. Verder, de dienst vanmiddag vangt aan om 3:00. 3:00 waarin we hopen voor te gaan. Volgende week zondag 10:00 leesdienst. En om 7:00 dominee Peter Vries uit Nunspeet. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. We gaan nu tenslotte zingen op Psalm 73. Eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. En het 14e. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Psalm 73, versen 1 en 14 zijn onze slotzang. Thank you. Ontvang de zegen des Heren, ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.